draagt de zegekroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegekroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja, Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja, prijs hem. U zult door tot u ons komt. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegekroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem. Maar u hebt de dood ontroond. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegen.
Yeah! Goedemorgen. Kijk, hij komt alweer terug. Voor corona hadden we de goede gewoonte dat de gemeente dan gewoon goedemorgen terug zei. Dus goedemorgen. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie gekomen zijn. Ook fijn als je thuis meekijkt. Ook heel hartelijk welkom. In deze dienst zal voorgaan onze eigen broeder Jacques Esselink. Fijn dat je er bent. En vanmiddag is er ook weer een dienst. En dan zal dominee Kruithof uit onze moedergemeente wel, hè, zal dan voorgaan. Ik heb nog een aantal mededelingen, maar voordat ik die ga doen, wil ik graag Judith Westerink het woord geven. Waar is Judith? Oh, daar. Samen met Freddy zie ik zelfs. Zij zijn in Albanië geweest bij Fred en Wilma. We kunnen dat tegenwoordig bijna live meemaken op de Skipio-app, maar het is ook heel goed om hier jullie verhaal te horen.
Ja, ik ben Freddy Ike. En ja, ik ben Judith Westerink. En wij zijn de thuisfrontteam van Fred en Wilma Westerink in Albanië. En samen met ons ook Sylvia Siebert, die er helaas niet bij kon zijn omdat vorige week zondag haar moeder is overleden. Goed, de eerste foto staat erop. Nou, dit is al gelijk een geweldige indruk natuurlijk. Dit was op onze eerste dag, op zondag. En we hebben alleen even koffie en thee gedronken bij Fred en Wilma. En dan gingen we een wandeling maken. En dit is op de zandrotsen, bijna tegenover hun huis. Dus dat is al gewoon onze eerste indruk. Dus we hebben een geweldige reis gehad met heel veel indrukken en bezoeken. Die bezoeken gaat u zo even een paar dia's van zien. Maar toen kwam ik thuis en toen dacht ik, goh, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En toen moest ik denken aan een tekst die ook bij Fred op het kantoor van de gevangenenzorg hangt. En dat is Matteüs 25, vers 36. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dat is dus wat wij gedaan hebben. We zijn in Gods ogen, hebben gedaan wat hij ons vraagt om te doen. En we hebben de mensen gezien. En dan is alles wat we hebben gedaan eigenlijk heel waardevol. En daarom ben ik zelf ook heel dankbaar dat ik deze reis mee mocht maken. Ook met een hele mooie groep. En dankbaar voor alle ontmoetingen die we hebben gehad. En de mensen zelf waren ook gewoon heel dankbaar dat we er waren. En ook dankbaar dat we gewoon een hele veilige reis gehad hebben en een veilige thuiskomst. En dan gaan we denk ik nu naar de volgende. Oh, daar moest ik ook nog wat over zeggen. Andere kant. Ja, dit zijn de takken van waar het werk waar Fred en Wilma mee bezig zijn. En het eerste dag op maandag is een groep van ons, dit is het gevangenisproject, zeggen we. De man van dit gezin zat in de gevangenis. En daar hebben we verschillende klussen uitgevoerd. Nou, dat was wel een hele uitdaging, maar ontzettend leuk om te doen. Een meisje van 13 was thuis en die ging normaal naar school. Die sprak wel aardig Engels. Maar het was heel hoog in de berg en er lag zelfs sneeuw. Dus het was wel een heel bijzondere dag. En de andere groep, er was nog een groep die heeft iets anders gedaan en dat zal Judith zo vertellen. Oh, nu? Ja. Er waren dus een aantal die zijn met Wilma meegegaan naar de voedselbank. Want Wilma die is daar heel erg dichtbij betrokken. En die hebben alles geïnventariseerd, dus die zijn best wel heel druk geweest. En ze hebben daar ook, weten jullie nog hoeveel? Hoeveel pakketten hebben jullie klaargemaakt? Hoeveel? 35 pakketten hebben ze klaargemaakt en die hebben we later in die week uitgedeeld in een Roma-kamp. En dit is het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan. Ja, daar is Wilma ook al heel lang bij betrokken en er is ontzettend veel verbeterd. Gewoon ook in de situatie, nieuwe bedden en ja, van alles. En de mensen zijn zo blij om je te zien en ja, net wat ik net al zei, je denkt, wat doe ik eigenlijk? Want we hebben wat drinken uitgedeeld, we hebben een paar liederen gezongen. En ja, na onze liederen, onze christelijke liederen, die ze helemaal niet verstaan, maar die we gewoon gezongen hebben. En dan gaat er Albanese muziek op en ja, dan wordt er gedanst. Dus dat hebben we gedaan, 's ochtends een uur of zo, dan ga je volksdansen met elkaar. Maar het is gewoon heel mooi om te zien dat ze daar zo van genieten. En wij ook.
Ja. Wat heeft mij geraakt in deze reis? Ik zat er zo over na te denken. We hebben we zijn naar gevangenissen geweest. En bij die onderste zijn we naar een psychiatrisch gevangenis, ziekenhuis in de gevangenis. Of gevangenis in het ziekenhuis geweest. En daar hebben wij het lied Ik heb je lief met de liefde van de Heer gezongen. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. En dat is eigenlijk de kern van voor mij, voor deze reis. Het zien van de mens. Hè, deze mensen die worden niet gezien. En worden weggestopt. En wij mochten, en ja, Fred en Wilma doen dat door alle projecten. Zij zien de mens. En ja, ik denk dat wij dat als opdracht van God ook krijgen. Kijk naar de mens. Kijk naar wie het is. Ook al hebben ze een rotte tand. Ook al zien ze erin uit. Hebben ze vieze kleren. Dit hebben wij deze week heel erg mogen meemaken. Hè? Het zijn mooie mensen. Van binnen, misschien niet van buiten, maar van binnen zijn het Gods schepsels. En ja, dat doen Fred en Wilma door alle projecten heen. Ze kijken naar de mens die eigenlijk weggestopt wordt. Nou, we zijn dus bij gevangenissen geweest. We hebben heel veel met onze handen en voeten gesproken. Dus heel veel, ja. Ook daarin kun je dus, je hoeft niet te evangeliseren. Je kunt laten zien wie God is. En dat hebben we hier gedaan. Deze mensen krijgen eigenlijk geen bezoek. Dus hoe mooi is het om dan persoonlijk voor hun er te zijn. En, nou, hier zijn we bij een Roma-kamp. Nou, hoe geweldig was dat? Hoe armoedig, hoe slecht hebben ze het. Maar voor onze begrippen dan, hè. Want we zagen wel kinderen met glinstering in de ogen die blij waren dat we er waren. Dat we verstoppertje konden spelen, dat we tikkertje konden spelen. Dat we gekke dingen konden doen, hè Fred? Of Joop? We konden zingen, we konden dansen en voedselpakketten uitdelen. Dus ook daar mochten we toch iets van Gods grootheid laten zien. Ja. Nou, wat Fred en Wilma ook heel belangrijk vinden, dat wij weten allemaal dat ze genieten daar in het land. He, dat ze daar op hun plek zijn, dat Albanië een geweldig mooi land is. Het is voor ons Nederlanders, je moet er wel aan wennen, naast de rommel en de rotzooi die langs de kant van de weg ligt, is het ook een heel mooi land. En ja, zij zijn echt op hun plek daar. Ja, ze hebben het lied meegekregen toen. Of toen ze weggingen met brandend hart. Nou, dat doen ze. Ze zijn met passie, werken ze daar voor de mensen, voor de medemens. En dat, ja, echt respect. Dus het zijn echt multitaskers. En als je iets meer wilt weten over hun en over de reis naar de kerkdienst, gaan we samen nog koffie drinken en verhalen vertellen en nog meer foto's laten zien. Dus van harte welkom. En we leggen ook nieuwsbrieven achter in de kerk. Mocht je iets meer willen weten, dan kun je die pakken. Dat was hem, toch? Oh ja. We hebben een heel mooi cadeau. Van de pastoor in Skoderen. Die is betrokken bij het schoolproject. Ja, laat ik dat maar niet later vertellen. Maar hij had een cadeau voor ons als dank voor onze nou ja, acties. Dus,
dankjewel. Dank je voor jullie toelichting. Dank voor dit mooie cadeau. Er is een commissie die wil onze kerk pimpen. Nou, volgens mij is dat nu bij deze begonnen. Ik zal hem hier vooraan neerzetten. Dan kan. Wie zit er vandaag? Oh, Arno, die gaat dat vast prachtig in beeld kunnen gaan brengen zo. Dank voor jullie toelichting. Goed om ook zo met elkaar te delen. Zo'n bezoek naar een van onze zendelingen. Dan ga ik nog even verder met een aantal mededelingen. De eerste is dat de bloemen vandaag als groet gaan naar Corrie Metzger en haar man Hans. Maar in het bijzonder denken we aan Corrie, want ze is geopereerd in verband met borstkanker. En met deze bloemengroet willen we haar bemoedigen en sterkte wensen. En een andere mededeling, dat is een bericht van overlijden. Afgelopen week is onze broeder Jan Hoekert overleden. Afgelopen vrijdag. Zoals u gewend zijn, zullen we daar volgende week met een in memoriam langer bij stilstaan. Maar het is wel goed om nu alvast te noemen dat hij aanstaande dinsdag begraven zal worden. Dat er om 11:15 een dienst van woord en gebed zal zijn in dit kerkgebouw. En vooraf om 10:00 is er ook gelegenheid om te condoleren. Hiermee gaan we over naar de start van de dienst. En ik geef heel graag het woord aan Jacques.
Dankjewel. Ja, goedemorgen allemaal. Kijk, ja, het is nog steeds niet afgeleerd. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We zijn hier bij elkaar, maar wij mogen natuurlijk ook weten dat God hier is. En ik wil uitspreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand gemaakt heeft. Genade en vrede zij u, namens deze God, namens de Zoon, Jezus Christus en in de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van 677 in het diepst van de nacht.
Van de nacht roep ik naar u, waar bent u, God? In het diepst van mijn pijn, als alles zwart lijkt, roep ik het uit. U bent mijn trek mij op uit de put, houd mij vast, houd mij vast. U bent groter dan mijn vragen, want soms doet het leven zeer. Al wat ik niet zelf kan dragen, leg ik aan uw voeten neer. U bent groter dan mijn zonde. En omarmt mij in mijn pijn. U gaat dieper dan mijn wonden. Daarom wil ik bij u zijn. O God, omarm mij. Ik kom heel dicht bij u. O God. Verdriet, roep ik naar u, waarom, o God? Aan het eind van mijn kracht, hoe van het strijden, roep ik het uit. U bent mijn enige houvast.
bent mijn enige houvast, mijn enige zekerheid. O, trek mij op uit de put, houd mij vast, houd mij vast.
We willen de Heer een zegen vragen voor deze dienst. Lieve Vader in de hemel, hier aan het begin van deze dienst komen wij zo bij u. Heer, we hebben mooie verhalen gehoord over Albanië. We hebben liederen gezongen, maar zonder u kunnen we niks, Heer. We willen vragen, wilt u komen met uw geest? Wilt u in ieder die hier zit, in ieder die meekijkt, in ieder die luistert, vandaag of later. Heer, wilt u die geven wat nodig is. Wilt u elk hart aanraken. Wilt u elk mens een glimp van u laten zien, Heer. Door de muziek, door het woord, misschien door een ontmoeting. Heer, want u bent een groot God, Heer. U hebt onze aarde gemaakt. U hebt alles in uw hand. Ervaren we dat niet altijd. Heer, ik bid, kom met uw geest. Waai door dit gebouw, waai door de kabels. Heer, dat mensen uw grootheid mogen zien. Heer, dit vragen we niet omdat we het zelf kunnen. Heer, maar we zijn afhankelijk van u. We willen u hulp vragen, ook voor deze dienst, om Jezus wil. Amen. We gaan verder met het zingen van opwekking 789. U leert mij lopen op het water.
U leert me lopen op het water, de oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u. De zee is vol genade, uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan valt u niet, want u trouw houdt stand. En als de golven over. blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij.
Wat mij net trof in het verhaal van Freddy en Judith, was het woordje zien. Ik had als titel voor mijn preek bedacht, en dat is nog steeds de titel, zien is geloven. Met een uitroepteken en met een vraagteken. We gaan het vandaag hebben over zien. En als we het over zien hebben, dan wil ik u natuurlijk ook wel dingen laten zien. Dus ik wil eigenlijk beginnen met een filmpje u te laten zien en een foto. En dan heb ik na die tijd een opdracht voor u. Dus participerend preken noemen we dat. Dus nou, laat dat filmpje maar zien, Arno. En dan mag de foto komen, Tom. Ik moet af en toe op mijn schouder kijken. Het is niet dat ik u niet aan wil kijken, maar dan... Ah ja. Nou, nu is mijn vraag aan u. U heeft een filmpje gezien. Wie was dat in dat filmpje? Tom Cruise, inderdaad. De bekende acteur Tom Cruise. Niet de broer van Walter Cruise, maar Tom Cruise. En die persoon, laat ons maar even zien, Tom. Wie is dit? Die op de foto... Zijn bril afdoen. Lijkt u op iemand? Nee, misschien dat Jonathan de drummer uit onze band. Nou, ik heb nieuws voor u. Deze persoon bestaat namelijk helemaal niet. Mag ik de volgende dia even laten zien? Dus we zien iets en we geloven het, maar deze persoon bestaat niet. Deze persoon is met een computer gemaakt. Maar hij zag er toch wel echt uit, hè? Of niet, Bernard? Ja. Dus dit is een zogenaamd neppersoon. Dus wij zien een persoon, we geloven dat het is, maar het is een neppert. En nu Tom Cruise. Ja, u voelt hem al aankomen. Ja, die is ook nep. Dat was niet de echte Tom Cruise. Dit was een zogenaamde deep fake. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Dat zijn eigenlijk levensechte filmpjes waarbij mensen eigenlijk het gezicht vervangen is. Dus in dit geval was het een acteur bij wie het gezicht van Tom Cruise er opgeplakt is. Levensecht. Dus we zien eigenlijk dat we eigenlijk in een wereld komen waarbij nieuwe dingen steeds makkelijker gemaakt worden. Waarbij het steeds lastiger wordt om te kijken of iets wat klopt, waar is of niet. Nou, een aantal weken geleden had Dirk, onze voorganger, ons een opdracht gegeven. Toen mocht je je eigen psalm schrijven. Ik weet niet, waren er van u toen ook aanwezig die dat gedaan hebben? Mag wat zeggen? Ja? Heb je psalmen gehad, Dirk? Je hebt je psalmen gehad? Ja, hè? Een heleboel gehad. Nou, ik heb Dirk beloofd dat ik ook een psalm zou schrijven. Want ik zat daar, ik had geen inspiratie. Maar ik zeg, ik ga een beetje hulp zoeken. Dus ik heb een hulp van een algoritme ingeroepen. Serieus? Het is in het Engels, ik zal het zo in het Nederlands voorlezen, dus je mag zo even de volgende dia laten zien. Het thema waarvan ik een psalm wilde maken is, hoe meer ik weet, des te minder ik weet. En in het Engels is dat, the more you know, the less you know. Nou, ik heb dat ingetypt in een algoritme. Ik zeg, maak een psalm in de stijl van psalm 23 over het thema, hoe meer ik weet, des te minder ik weet. Nou, toen kwam dit eruit. Hoe meer ik weet, des te minder ik weet. Dit is dus vertaald, hè. Er is zoveel te leren en te begrijpen. En bij elk stukje nieuwe kennis dat ik opdoe, besef ik me hoeveel ik niet weet. Maar dit ontmoedigt mij niet. Want ik weet dat met elke nieuwe ontdekking, ik meer leer van u en uw schepping. Dus ik wil blijven leren en ontdekken. En op zoek te gaan naar u, om u beter te leren kennen. Hoe meer ik weet, des te minder ik weet. Eén druk op de knop. Komt hij op het psalmboek, denk je? Oh, ja. Dirk zegt, straks druk je met één druk op de knop en komt een preek eruit. Nou, toevallig. Heb ik dat niet gedaan? Dat zou heel makkelijk zijn, hè? Ja, het verdient nog niet zoveel wat preken, maar goed, hè? Maar we zijn wel in die buurt. Want toevallig, want daarom wilde ik naartoe met toevallig. Gisteren in de Nederlands Dagblad stond er een artikel van dominee Dick Schenkelshoek. En een gemeentelid had het mij doorgestuurd. En die had ook met datzelfde computeralgoritme gespeeld waar ik mijn psalm mee had laten maken. En die had hem allemaal vragen laten stellen. En die dacht van, nou, binnenkort kunnen we dus wel een preek uit een blikje krijgen. He, dus een dominee die beter kan preken dan, of een algoritme die beter kan preken dan een dominee. Hij zit nog in de ontkenningsfase, Dirk. Die kan alle theologische werken lezen, die druk op één. Een preek in de stijl van Bonhoeffer, je noemt het maar op en het komt eruit rollen. Nou, het is niet zover. Maar we zien wel dat wat echt is en wat nep is eigenlijk steeds meer verward. Steeds meer in elkaar overloopt. Nou, velen weten dat ik in de wereld van de technologie werk. En ik luister graag naar mensen die daar ook vele verstandige dingen over zeggen. En veel van dat soort futuristen die zeggen, nep wordt het nieuwe echt. Is dan zien is geloven? Nep wordt het nieuwe echt. Nou, we hebben net al een aantal voorbeelden gezien. Maar we zien vooral op internet, als je in Fortnite speelt, als je in Roblox dingen aan het doen bent. Je hebt dus allemaal werelden aan het maken die eigenlijk zelf gemaakt zijn. En sterker nog, voor digitale goederen wordt soms meer geld geboden dan voor echte goederen. Het is bekend dat iemand €1500 voor een digitaal Gucci-tasje heeft betaald. Terwijl in het echte dat ding €1000 kost. Denk ik. Ik heb zelf niet zo'n tas. Maar je ziet dat echt en nep steeds door elkaar gelopen. Niet alleen digitaal, maar ook in de echte wereld zien we dat. In ons dagelijks nieuws. Wat lezen we in de krant? Wat zien we op televisie als het op de oorlog in Oekraïne aankomt? Is dat propaganda vanuit een bepaald iets? Zijn dat bepaalde beelden die mensen ons willen doen laten geloven? We worden van alle kanten beïnvloed door reclames. Maar ook mensen die bepaalde visies hebben, die alternatieve manieren zijn om dingen uit te leggen. Er zijn mensen die geloven in iets dat heet Great Reset, QAnon. Voor corona zijn allerlei alternatieven. En mensen hebben allerlei bewijzen voor om dat u maar te laten geloven. Zien is geloven met een uitroepteken. Of is het zien is geloven met een vraagteken? Want het roept soms meer vragen op dan dat het antwoord geeft. We leven dus eigenlijk in een tijd waar twijfel steeds belangrijker is. Waar veel mensen twijfelen aan hetgeen wat ze zien. We worden blootgesteld aan heel veel verschillende conflicterende dingen en dat maakt dat mensen angstig worden, onzeker worden. Maar ook, stel je bent jongere, tiener, jongvolwassene. En je wilt antwoorden op vragen, moeilijke vragen. Antwoorden van je ouders, daar ga je misschien aan twijfelen. Ja, is dat nou wel zo, wat ze daar allemaal zeggen in de kerk? En op school hoor ik toch hele andere dingen. Daar hebben we het over, de wereld bestaat een paar miljard jaar. We hebben het over evolutie. De wetenschap zegt dit, de wetenschap zegt zo. En er wordt heel veel, ook in de wereld gesproken over de Bijbel en dat geloof. Hartstikke leuk hoor. Hou het vooral achter de voordeur. Maar het is wel een beetje ouderwets. Vrouwenvriendelijk, homofoob, zo'n oud boek, dat kan toch niet goed zijn? Dus twijfel zien we steeds meer toenemen. Maar twijfel is ook van alle tijden. En ik wil met u een gedeelte gaan lezen van een van de bekendste twijfelaars uit de Bijbel. En dat is namelijk Thomas. En we gaan dat lezen uit Johannes 20, vers 19 tot 31. Johannes 20 is het grote opstandingshoofdstuk in het Johannes-evangelie. Dat is het hoofdstuk waar het meest en in het meest detail de opstanding beschreven wordt. Het begint dat Maria Magdalena en een aantal discipelen een ontmoeting hebben met Jezus. En Maria van Magdala vertelt dat aan de discipelen. En op dat moment begint eigenlijk onze tekst in vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling betekent dat in het Grieks, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, vol enthousiasme: wij hebben de Heer gezien, zei hij. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot waren, kwam Jezus in hun midden staan. En wederom zei hij: vrede zij met jullie. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Tot zover. Deze Thomas is eigenlijk wel een uniek figuur. Hij komt ook alleen maar voor in Johannes. In de andere evangeliën, de parallelvertellingen, vinden we hem niet terug. En eigenlijk het eerste bijvoeglijk naamwoord wat we horen als we aan Thomas denken, is dat hij ongelovig is. Dat mensen denken, hij is een twijfelkont. Hij moet eerst zien en dan geloven. Er is zelfs een spreekwoord naar hem vernoemd. Je bent een ongelovige Thomas. Hij komt wel een aantal keer voor in het Johannes-evangelie. Johannes 11, vers 16 en in vers 14, vers 5. Maar verder weten we eigenlijk niet zo heel veel van hem. Maar wat eigenlijk als eerste opvalt, is dat die andere discipelen, voordat zij Jezus ontmoeten, eigenlijk net zo reageren in eerste instantie als Thomas zelf. Dat lezen we niet in het Johannes-evangelie, maar kijk je bijvoorbeeld in Markus 16, vers 9 tot 11. Dan lezen we het volgende. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Zij ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden, dus de discipelen. En toen ze hoorden dat hij leefde, dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Eigenlijk is er een soort van Thomas in deze discipelen. Thomas twijfelt. Hij geeft de discipelen die het verhaal vertellen niet het voordeel van de twijfel. Hij wil het eerst zien. Deze preek gaat natuurlijk over twijfel. Zoals je wellicht hebt kunnen ervaren tot nu toe. Als we nu kijken wat twijfel nu eigenlijk is in het woordenboek, dan komen we bij Van Dalen op het volgende uit. Onzekerheid. Gebrek aan vastheid van wil of besluit. Besluiteloosheid. Iets in twijfel trekken. Niet geloven. Bij Thomas, ik mag het eerste plaatje wel laten zien. Zien we dat twijfel eigenlijk leidt tot een soort ongeloof. En die twijfel wordt misschien wel gevoed door teleurstelling. Ze leefden eigenlijk helemaal mee met Jezus. Grote wonderen. Ze zagen allerlei dingen. Ze geloofden dat Jezus de echte redder was. Die zou Israël wel verlossen. En toen werd hij veroordeeld en aan het kruis gehangen. Wat een teleurstelling moet dat zijn geweest. Als je al je hoop op zoiets zet en daar dan met aardse blik naar kijkt. De teleurstelling, je kan hem voelen. Overigens, in de grondtekst staat nergens dat Thomas twijfelt. Dat woord wordt niet gebruikt, er wordt eigenlijk alleen het woord ongeloof gebruikt in vers 27. Dan zegt Jezus, wees niet langer ongelovig, maar geloof. Maar Thomas gelooft het gewoon niet. Totdat hij het ziet. Maar zit er eigenlijk ook niet een soort van Thomas in ons allemaal? Ik mag de volgende dia laten zien, Tom. Eigenlijk twijfelen we allemaal. Soms in meerdere mate, soms in mindere mate. Over allerlei zaken. En die twijfel wordt gevoed door allerlei dingen. Dat kan teleurstelling zijn. Dat kan zijn dat je moeilijke vragen hebt. Moeilijke vragen over het leven. Waarom gebeurt dit? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom overkomt haar dat? Vragen waar geen makkelijke antwoorden op zijn. Vragen waar misschien geen antwoorden op zijn, omdat we het gewoon simpelweg niet weten. Maar misschien ook wel andere verhalen. Misschien word je op school, krijg je dus verhalen over de wetenschap. Alternatieve waarheden. Er zijn allerlei dingen die ons aan het twijfelen kunnen doen brengen. Of je nou een jongere bent, die op zoek is naar zijn eigen identiteit, die op zoek is naar wie die is. Of je nou een vrouw bent die hier elke week komt. Of een man die heel eenzaam is. Twijfel kan een enorme verlammende werking hebben. En aan de rechterkant zie je eigenlijk wat het voor gevolgen zou kunnen hebben. We zien bij Thomas dat het leidt tot ongeloof. Bij veel mensen die ik ook gesproken heb en veel verhalen die ik lees. Die zijn van hun geloof gevallen. Die geloven niet meer door allerlei redenen. Ontmoetingen, teleurstellingen die ze hebben gehad. Ik ben zelf theologie gaan studeren een aantal jaren geleden. En toen werd door allerlei mensen tegen mij gezegd. Pas maar op dat je niet van je geloof valt. Dat hoor je zo vaak. Je krijgt allerlei bijbelkritieken. En je wordt blootgesteld aan allerlei dingen dat je gaat twijfelen. Vandaar kwam dat thema ook. Hoe meer je weet, hoe minder je eigenlijk weet. Dat is een beetje het motto wat ik daaraan heb overgehouden. Je denkt heel veel te kunnen weten, maar je beseft eigenlijk pas hoe groot God is en hoe minder je weet. Het kan leiden tot verwarring. Mensen kunnen, ze weten gewoon niet wat ze ermee aan moeten met bepaalde zaken, bepaalde geloofszaken. De een zegt dit en de ander zegt dat, wat is nou waarheid? Is er wel een waarheid, weten we dat? Maar het kan ook leiden tot geestelijke groei. Mensen die twijfelen, die kunnen ook eigenlijk door de twijfel heen op zoek gaan naar antwoorden die ze krijgen, ontmoetingen die ze krijgen, een aanraking van God die ze krijgen, waardoor ze dus gevoed worden. Dus het leidt ook tot groei. Het kan leiden tot nieuwe identiteit. Maar het kan ook leiden tot angst. En als je nou gaat kijken in de boekjes, in de wetenschappelijke literatuur, is twijfel nou goed of is dat slecht? Hoort dat bij het geloof of niet? Nou, de meningen zijn verdeeld. De een zal zeggen, nee, rotsvast geloof, twijfel, dat kan echt niet. Terwijl een ander zegt, de bekende Duitse theoloog Paul Tillich zegt, zonder twijfel is er geen geloof. En weer een ander zegt, twijfel en geloof gaan prima samen. Wat ik wel weet, is dat twijfel een essentieel onderdeel is van ons leven, waar we allemaal mee te maken hebben. En in onze wereld, de westerse wereld zien we dat we eigenlijk vaak op zoek gaan dan naar bewijzen. We willen dat iets bewezen wordt. Want zo zitten wij in elkaar. Wij zien een bepaald verschijnsel en de wetenschap heeft daar dan een bewijs voor. In heel veel andere delen van de wereld, dan zeggen ze ja, het zal wel. En daar geloven ze wat minder op basis van bewijzen. Wij zijn echt in onze westerse wereld eigenlijk helemaal gefocust dat we, als we iets zien wat we niet kunnen verklaren, dan doen we wat onderzoek en dan wordt het bewezen. Sterker nog, er is een hele tak van sport binnen de theologie, de apologetiek, die komt met allerlei beantwoorden, allerlei bewijzen op moeilijke vragen. Er zijn ontzettend veel discussies ook. Bestaat God dan wel? En als je op Twitter zit, ik zit daar regelmatig op, dan heb je vaak van die discussies tussen wetenschappers en gelovigen. Ja, bewijs dan maar eens dat God bestaat. En dan tegenover, ja, bewijs maar eens dat hij niet bestaat. Kortom, er wordt eigenlijk van alles naar elkaar gesmeten. En het enige wat het oplevert is verwarring. Bekende wetenschappers zoals Richard Dawkins, Sam Harris, die zijn daarmee bezig. Maar aan de andere kant, Emmanuel Rutte, een bekende wetenschapper aan de VU, die zegt, er zijn wel 100 verschillende argumenten die voor God pleiten. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Hoe ga je nou op zoek naar de antwoorden? Je mag het volgende plaatje laten zien. En wat leidt tot vragen? Moet je op alle vragen die je hebt antwoorden hebben? Moeten we overal bewijs voor hebben? Ik heb soms het idee dat wij in onze maatschappij te veel hangen naar de linkerkant. Dat we echt willen voorkomen dat er twijfel is. We willen overal bewijs voor hebben, overal antwoorden. Als we vragen hebben waar we niet direct een antwoord op hebben, dingen die we niet snappen, die te groot voor ons zijn, die lastig uit te leggen zijn, waar nog geen wetenschappelijk model voor is, daar moeten we toch naar op zoek. Dus ik geloof dat we ergens toch wel een soort van balans moeten vinden. En dat is denk ik ook waar we in de twijfel, hoe je daarmee op goede manier mee om moet gaan. Ja, je moet op zoek naar antwoorden. En er zijn ook antwoorden op vragen. Maar er zijn ook vragen waar geen antwoorden op zijn. Omdat dat de antwoorden zijn die alleen God weet. Thomas wilde ook bewijs. En wat we eigenlijk zien is dat Thomas gefocust wordt. Ik ga er nu iets bij pakken. Ik geloof dat we hier misschien wel iets mee kunnen. Weet iemand wat dit is? Paardentuig, ja. Maar het gaat mij vooral even om deze twee dingen. Oogkleppen, hè. Ik kijk alleen naar jou, ja. Wist je dat deze alleen door tuigpaarden worden gebruikt? Paarden met een kar erachter en niet door springpaarden? Dat wist ik niet. Maar oogkleppen, dat zijn dus kleppen voor de ogen voor een paard, zodat hij focus kan houden. Paardenogen, zo heeft een paardenexpert mij verteld, die hebben een heel breed blikveld. Die kunnen eigenlijk met hun eigen ogen kunnen ze hun staart zien. En paarden, die schrikken nog wel eens ergens van, dus vandaar dat ze ook oogkleppen hebben om te focussen op wat voor hen belangrijk is. Bij jonge paarden wordt het nog wel eens gebruikt om, dat ze de ruiten niet zien, dat ze in ieder geval focussen, doen waar ze bezig zijn. Nou, in ons dagelijks spraakgebruik zien we dat oogkleppen op hebben meestal niet zo gunstig is. Hè? Als je oogkleppen op hebt, dan steek je als het ware je kop in het zand. Je staat niet open voor een nieuwe mening. Maar ik denk dat je dat om moet draaien. Ik denk juist dat in geval van twijfel we een soort van geestelijke oogkleppen op moeten zetten. Oogkleppen die ons helpen focussen. Wat gebeurt er verderop in het verhaal? Thomas wil bewijs. Hij ziet Jezus op een afstand. Jezus komt naar Thomas toe. Hij zegt, kijk, hier zijn mijn wonden. In mijn handen en in mijn zij. Voel maar, raak ze maar aan. Er staat nergens of hij dat daadwerkelijk gedaan heeft. Het enige wat hij zegt is in vers 28. O Heer, mijn God. Dat is eigenlijk volgens de commentatoren een uitdrukking van geloofsbelijdenis. Wat het bijzonder is, Thomas krijgt als het ware oogkleppen op van Jezus. Jezus zegt tegen hem, Thomas, ik accepteer je zoals je bent. Ik veroordeel je niet, omdat je twijfelt. En wat ik heel bijzonder vind, is dat hij niet komt met pracht en praal, met allerlei wonderen, en dat de hemel loopt te donderen. Nee, hij komt in zijn uiterste kwetsbaarheid. In de kwetsbaarheid van de wonden. In zijn handen en in zijn zij. Jezus laat zich op zijn meest kwetsbare plek zien. Als bewijs. En hij zegt als het ware, focus op wat belangrijk is. Focus op wat ik voor jou gedaan heb. En zo mag het verhaal van Pasen, waar we vorige week gevierd hebben, zijn doorgang vinden. Jezus biedt ons als het ware focus op wat belangrijk is. Wat hij voor ons heeft gedaan. Ja, wat moet je hier nou mee in de praktijk? Moeten we nou allemaal straks met een paardentuigje op gaan lopen? Als we te maken hebben in een wereld die vol is met deepfake filmpjes? Moeten we niet op zoek gaan naar antwoorden voor vragen die we hebben? Nou, ik denk het wel. Maar ik denk wel dat het goed is om eigenlijk vast te houden aan de belofte van Pasen. De kwetsbaarheid die Jezus toont. Dat Jezus ook zegt, als je twijfelt, ik weet, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet wat twijfel is, ik weet wat pijnlijden is. Dat we daarop mogen focussen. Die andere zaken zijn natuurlijk ook belangrijk, maar dit is de focus. Het helpt ons ook om met oogkleppen daarop naar te kijken. De boodschap van Pasen klinkt door. Maar heb je twijfels? Het helpt al enorm om erover te praten. Met je vrienden. Ga eens wandelen. Met iemand. Er zijn zelfs chatbots waarmee je kan praten. Alhoewel ik dat nog niet kan adviseren. Maar praat erover. Ga op zoek naar antwoorden. Maar weet ook dat het goed is dat je niet op alle vragen antwoorden kan hebben. God groter is dan wij kunnen begrijpen. Misschien ben je de focus wel verloren. Ben je focus op iets wat jou is overkomen. Ben je focus op een bepaald iets wat jou enorm onrecht vindt. En ben je de focus op Jezus misschien kwijt. Mocht dat zo zijn. Vraag dan of iemand met je wil bidden. Er is een gebedsteam aanwezig hier. Ze zitten achterin. Marcel en, Connie, die zijn het gebedsteam. Jullie zijn ook digitaal bereikbaar, denk ik, via een e-mail. Dus maak daar ook gebruik van. Dat mensen, als ze twijfel hebben, als je de focus weer wil hebben, dat ze voor jou kunnen laten bidden. Tot slot, en jullie mogen weer op het podium gaan staan. Alvast. Zien is geloven. Met een uitroepteken. En met een vraagteken. In een wereld van verwarring is het goed dat wij ons blijven focussen op het paasverhaal, de kwetsbaarheid van Jezus. En wat we straks ook gaan zingen in het lied Opwekking 798, niet dit lied wat hierna komt, maar daarna. We zijn met z'n allen op weg. Het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Heiligen en twijfelaars. Ik zou eraan willen toevoegen. Heiligen en twijfelaars. Met oogklep op. Gericht op Jezus. Amen. We gaan zingen. Geen afstand van Eline Bakker.
vragen. Mijn twijfel schrikt u niet af. U deint niet terug bij het zien van mijn falen. Daar in mijn zwakte zie ik uw kracht. U bent niet verrast als ik struikel. Niet boos of teleurgesteld. U tilt mij op en u toont mijn goedheid. Daar in uw armen vind ik herstel. U slijt zich uit naar mij. Wat ik ook doe of voel, er is geen afstand tussen u en mij. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Het stof van mij af. Ik zie compassie en trots in uw ogen. Ik kom tot leven bij het zien van uw lach. Niet langer gebukt onder schaamte. U heeft mij vrijgemaakt. Nu ga ik staan op uw woord. U bent een vader die mij nooit verlaat. U strekt zich uit naar mij. Wat ik ook doe of voel, er is geen afstand tussen u en mij. Er is geen schaduw. Ik hoor te zijn, ik dicht bij u, u dicht bij mij. Ik wil nu niets anders meer, ik geef mij over. Dit is waar, ik hoor te zijn, ik dicht bij u, u dicht bij mij. Ik wil nu niets anders meer, ik geef mij.
Ja, daar zijn we. Ik wil met jullie gaan danken en voorbeden doen. En er is veel om voor te bidden, ook in onze gemeente. Er is veel verdriet en veel zorg. En de uitnodiging is ook om niet alleen op dit moment, dat moment van gebed te hebben, maar ook thuis in je eigen voorbeden aan deze mensen te denken. Je kunt ook de gegevens vinden in de Scipio-app. En een goed bewaard geheim is dat iedere zondag aan de zijkant van die kast in de hal worden alle namen opgehangen van mensen waar die zondag voor gebeden wordt. Dus als je nou uit de kerk loopt, kun je daar ook meteen een adres vinden voor een kaartje of voor een berichtje. Dus goed om ook op die manier, niet alleen op dit moment, maar ook in de hele week, biddend en ook met een kaartje, met een berichtje om mensen heen te staan. Wat ik zei, er zijn een heel aantal dingen waarvoor we willen bidden in onze gemeente. We bidden natuurlijk voor de familie Hoekert, in het bijzonder voor Gerry, nu haar man Jan overleden is. We bidden ook voor Sylvia Siebert. Haar moeder is plotseling overleden deze week. En we bidden ook voor Marina Wielink. Haar zuster is deze week overleden. En zij is ook de moeder van de familie van Heugden, Polinder uit Doornspijk. Er zijn nog een aantal mensen waarvoor we willen bidden. Dat is Ilse Viergever. Ze is afgelopen week toch weer behoorlijk in de war geraakt en opgenomen. Het is op het moment heel zwaar voor haar en we willen bidden dat ze ook goed ingesteld mag worden op de medicijnen en dat ze rust mag krijgen. We bidden ook voor Siede Zijlstra. Siede is dementerend, woont nog steeds thuis bij Wil en na een val ging het niet goed met hem en hij is nu opgenomen in de Voort. Gelukkig zijn er ook punten om dankbaar voor te zijn. En we danken met Corrie Metzger dat de uitslagen goed zijn en dat ze ook schoon is verklaard. Maar er zijn nog steeds bestralingen nodig als nabehandeling. En we zijn ook dankbaar met Lutje van der Weijden uit het Harde, die na een aantal weken opname in de Parkinson-kliniek in Groningen nu weer thuis mocht komen. En de behandeling is tot zegen geweest, waardoor de ziekte op dit moment beter te dragen is. Zullen we zo met elkaar bidden? Heer God, trouwe Vader in de hemel, we komen zo bij u. Heer, we danken dat we dat mogen doen. We hebben net ook in dat prachtige lied daarvan gezongen, dat het goed is om dicht bij u te zijn. Heer, we hebben ook gehoord in de preek dat ook in onze twijfel, dat een plek mag hebben bij u. Heer, ik heb net een aantal mensen genoemd waar rouw is, waar verdriet is, waar zorg is. Heer, soms kan dat een moment zijn, een bepaald moment in het leven van mensen waarin ze het contact met u verliezen. Heer, maar tegelijkertijd hebben we ook gehoord van Jacques dat ook momenten kunnen zijn waar twijfel leidt tot zoeken en leidt tot geestelijke groei. En Heer, we weten dat u een God bent die zich laat vinden. Heer, we willen ook zo bidden, wilt u ook bij de mensen die we genoemd hebben. Heer, en ik denk dan in het bijzonder aan de mensen die verdriet hebben, aan Gerry Hoekert en aan Sylvia Siebert en Marina Wielink als een dierbare overleden is, een dierbare uit het leven weggehaald is. Heer, dan bidden we, wilt u een God zijn van nabij, een God zijn die troost geeft. Heer, we hebben ook gehoord van mensen waarin het hoofd soms niet meer helemaal meedoet, waarin verwarring is. Heer, we denken aan Ilse en we denken aan Siede. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u op de momenten waarin het voor ons soms moeilijk is om mensen te bereiken, dan weten we dat u tot het hart kunt spreken. En veel dichterbij kunt komen dan wie dan ook ooit bij een ander kan komen, bij een mensenhart kan komen. Heer, we bidden u zo voor uw nabijheid en uw vertroosting. Heer, en we danken ook voor de mensen die geholpen mochten zijn, ook door de medische wetenschap. We denken aan Lutje en we denken aan Corrie. Heer, we danken u zo dat we gebruik mogen maken van de medische zorg die er is. En we danken u ook dat u de artsen zegent en ook de handen van de artsen zegent om hun werk te mogen doen. Heer, we willen ook buiten onze gemeente kijken, want het is soms zo makkelijk of zo vertrouwd om te denken aan het verdriet wat in onze gemeente is, maar tegelijkertijd willen we ook een gemeente zijn die midden in de wereld staat en om ons heen kijkt en ook gericht is op de wereld om ons heen. Heer, wilt u ook geven dat we zo een gemeente zijn die uitstrekt naar anderen En dat we op die manier ook iets mogen laten zien van wat u wil betekenen in mensenlevens, Heer. En daarom is het ook goed om dat getuigenis te horen van de mensen die in Albanië geweest zijn. Om gewoon iets te laten zien van wie u bent, ook door daden. Heer, wilt u ook zo met ons zijn als gemeente? Wilt u geven dat we een getuigende gemeente zijn? Een gemeente zijn die naar buiten treedt. Heer, we denken ook aan het verdriet in deze wereld, aan oorlogen. We denken aan de mensen in de Oekraïne, waar we heel nabij mee geconfronteerd worden. Ook omdat zij in onze gemeente zijn. We zijn dankbaar wat we voor ze mogen doen. Maar, Heer, we realiseren ons ook dat er heel veel verdriet is. Heer, wilt u ze zo nabij zijn? Heer, we danken u ook voor deze dienst. We danken ook voor het woord wat mocht klinken. Heer, wilt u het zegenen aan onze hart? Wilt u geven dat we, als we hier dit gebouw uitlopen, dat we niet daarmee uw woord ook achter ons laten, maar dat we het meenemen in deze week. En dat ook nog eens in onze gedachten laten gaan, daarmee bezig zijn. En dat het zo ook tot geestelijke groei mag zijn van onszelf, maar ook van onze gemeente. Heer, dit alles bidden we zo, niet omdat we het verdienen, maar alleen uit genade. Amen. Ik mag jullie de collecte aankondigen. Dat is altijd een subtiele overgang naar de voorbeden. De eerste collecte is voor de gemeente. Daar doen we in algemene zin allerlei kosten die we moeten maken als gemeente, nemen we daarmee voor onze rekening. En de tweede is in het bijzonder voor de uitzending van de diensten. Zoals jullie gezien hebben, hebben we in de laatste 2 jaar noodgedwongen, maar gelukkig is dat toch ook wel tot zegen, flinke slagen moeten maken in het ook digitaal naar buiten treden als gemeente. Maar dat levert ook telkens weer kosten op. We zijn nog steeds bezig om oude apparatuur te vervangen die het allemaal niet meer trekken met alle moderne apparatuur die erop aangesloten wordt. Dus ook die collecte van harte bij u aanbevolen. En dan gaan wij verder na de collecte met zingen.
Volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te vast, er ligt een hemelsvaarde land voor ons klaar. Houd vol. Hij laat dit door.
mag u de zegen meegeven. Mag ik u verzoeken om op te staan. We zongen het net al. God is naast ons. God is, gaat met ons mee. En deze zegen mag u ook met u meenemen. Als u weggaat van hier. Als u de week ingaat. De Heer zij voor u. Om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u. Om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heer zij achter u, om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heer zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u, om u te troosten als u verdrietig bent. De Heer zij om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heer zij boven u, om u te zegenen. Mogen God zich over u ontfermen, nu en altijd. Amen. Dan gaan we als slotlied het lied van de maand, Alle Glorie, zingen. Wel thuis.
Er is maar één God die zijn troon verliet, die uit liefde voor zijn schepping stierf. Hij is de eerste en de laatste. Er is maar één mens die zonder zonde was, die door te sterven ons het leven gaf. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft de sleutels van de dood, van de vijand afgenomen.
Jezus u verdient, Jezus u verdient, u alleen verdient alle glorie. Jezus u verdient, Jezus u verdient, u alleen verdient alle glorie. Jezus u verdient, Jezus u verdient. Thank you.
als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te goud, er ligt een hemelsvaarde loon voor ons klaar.
Houd vol, houd vol.
Zijn gevaar.